Gemeente, de beroemde wetenschapper, geleerde en uitvinder Pascal had in 1654 een bijzonder visioen. Hij ervoer midden in de nacht Gods tegenwoordigheid. God werd zijn God. En dat visioen duurde ongeveer 2 uur. En Jezus Christus stond in het middelpunt in die nachtelijke ervaring. En toen dat voorbij was, was er een ongekende vreugde en blijdschap in het hart van Pascal. En weet u wat nou zo merkwaardig is? In heel zijn leven heeft hij over deze gebeurtenis geen woord gerept. Hij heeft erover gezwegen. En misschien bent u verbaasd en vragen jullie aan mij, maar hoe weet u het dan? Daar zal ik antwoord op geven. Hij heeft deze bijzondere gebeurtenis opgeschreven op een stuk perkament. Dat droeg hij binnenin een jas bij zich. En na zijn overlijden heeft een van zijn dienaren het gevonden en een andere bekendgemaakt. Pascal heeft God ontmoet. En die ontmoeting met God is eigenlijk onuitsprekelijk. Dat kunnen we niet in een woord uitspreken. God is zo groot dat al onze woorden tekortschieten om de heerlijkheid van onze God aan anderen te vermelden. Gemeente, hebt u God ontmoet in uw leven? Jongelui, kennen jullie de Heere? Dit is, me dunkt, best een indringende en persoonlijke vraag. Maar niemand mag deze vraag ontwijken. Zonder een ontmoeting met God is ons leven leeg. Een zondaar die zich niet bekeert en zonder geloof in Christus is, heeft geen troost. En ik denk dat we daar wat meer met elkaar over moeten spreken. Over die ontmoeting met de Heere. Want wie God ontmoet heeft, die wekt ongetwijfeld anderen op tot de dienst van God. Wel nu, in deze preek gaat het over een ontmoeting tussen de Heere en de profeet Elia. En het vindt plaats bij de berg Horeb, een berg bij ons bekend. Op een zeer bekende plek, hier kwam de Heere als de God van het verbond met zijn wet. En de profeet, hij is heel bewust naar deze plek gegaan. Want zijn hart schreeuwt naar de ontmoeting met de God van het verbond. Het werk van de Heere is namelijk in een crisissituatie gekomen. En Elia, hij kan het zonder de Heere niet meer uit en volhouden. Gemeente, zit u in nood? Spreekt u er met de Heere over? Dat kan thuis. Maar dat kan ook, zeg maar, in de woning van God. En bij niemand anders kunnen we beter terecht dan bij de Heer, onze God. En zo zijn we vanmiddag toch in een bijzondere plaats. In de kerk wil God zondige mensen ontmoeten. Dat weet u toch wel, of niet? In de kerk, onder de bediening van het woord, wil de Heer ons ontmoeten. Daar geeft onze God uit zijn woord antwoord op de zorgen, de raadsels van ons leven. De eerste gedachte is, de ontmoeting met God is na een klacht. We treffen de profeet Elia aan in een spelonk. En hij behoort volgens Hebreeën 11 vers 39 tot degene die vanwege het geloof in woestijnen, op bergen, in spelonken en in holen van deze aarde heeft gezworven. Ja, ook Elia kan zingen met de dichter van Psalm 56. Gij weet, o Heere, hoe ik zwerven moet op aard. En de profeet die heeft 40 dagen en 40 nachten, zeg maar, achter de rug om bij die spelonk te komen. Hij heeft hiervoor geen opdracht van de Heere God ontvangen. Maar het is wel opmerkelijk dat God hem toch onderweg de kracht heeft gegeven om die reis vol te houden. Elia, hij brengt de nacht door in een spelonk. En ineens is daar de Heer. Hij zoekt zijn knecht op. De Heere spreekt tot Elia. En wanneer komt het woord van God? Toen deze man in de put zat. Hij is zeer bedroefd en ook zeer teleurgesteld. Zijn levenswerk is ingestort. Een gemeente, dat moet maar eens waarheid worden in je leven. Dat je levenswerk is ingestort. En zometeen horen wij wel de klacht en komen wij op de hoogte wat hem dwars zit. Gemeente, in de omgang met de Heere God zijn er ook bij ons wel eens momenten dat wij wegvluchten in een spelonk. Dan zitten we in een donker, we hebben ons van mensen verwijderd en we zien geen uitweg meer. Het leven kan wel eens één donkere nacht zijn. We kunnen er niet meer doorheen zien. Maar onze verlegenheden zijn altijd Gods gelegenheden. God laat alle diepte in een zwarte nacht niet omkomen. God laat een mens nooit in het donker. Het kan wel eens een tijd duren. Ik heb kinderen van God in elke gemeente wel eens horen klagen hoe ze lange tijd in het donker hebben gelopen. Maar wie een kind van God is, die wordt ongetwijfeld uit het donker weer in het licht van God gebracht. Want de Heere, hij veracht het gebroken en verslagen hart niet. Hij ziet neer op alle die voor zijn woord beven. In die spelonk komt de Heere met een vraag tot Elia. Wat maakt gij hier? En deze vraag geeft aan de profeet gelegenheid om zijn hart te luchten. Het opgekropte verdriet mag eruit. Dat mag de profeet uiten voor het aangezicht van zijn God. Hebt u soms de laatste tijd ook levensleed opgekropt? U krijgt van de Heere God toestemming om zijn hart voor hem te luchten. De Heere die zegt toch, roep mij aan op de dag van uw benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Wat maakt gij hier, Elia? Deze vraag van God is geen verwijt. Maar de Heere informeert waarom Elia zijn ambt heeft neergelegd. En naar de berg Horeb is gekomen. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Elia is op de vlucht. En de Heere, hij vraagt het ook vanmiddag aan jullie en aan u en aan mij. Wat doet u hier? Wat doen jullie daar? Wij kunnen net als Elia ook een taak opgeven, omdat we de verantwoordelijkheid te zwaar vinden. En nu wil ik voorzichtig zijn. We kunnen soms ook een taak die we van God hebben gekregen neerleggen, omdat daar ook geldige motieven voor zijn, omdat onze gezondheid minimaal is, of om een andere geldige reden. Maar dat is nu niet aan de orde. Dat gaat hier niet op. Elia is eigenlijk iemand die op dit moment geen vertrouwen meer heeft in de dienst van God. Hij ziet geen oplossing meer voor de situatie van het volk van God. Wat doet ge hier, Elia? Wel, de profeet heeft helemaal geen moeite om antwoord te geven. Hij klaagt steen en been. En bange klachten komen over zijn lippen. Maar eerst spreekt Elia over zijn ijver voor de Heere der Heerscharen. Elia is een profeet die opgekomen is en uitgekomen is voor de dienst van God. Voor de Heere der Heerscharen. En dat is van zijn naam, dat is die onoverwinnelijke God. Dat is die God die het voor het zeggen heeft. Dat is die God vol majesteit, vol kracht en heerlijkheid. Ik heb geijverd voor uw dienst. En jongelui, dat heeft Elia zeker gedaan. We zijn in de tijd van koning Achab en zijn vrouw Izebel. Als geen ander heeft Elia gestreden voor de God der Heerscharen en zich afgewend en afgekeerd en gewaarschuwd voor de afgoden. Hij heeft de zaak van God in Israël verdedigd en verwerkt ook door zijn prediking de dienst van de afgoden. Keer op keer heeft hij gewaarschuwd om naast God geen andere afgoden te dienen. En wat is nu het resultaat van de ijver van Elia voor de Heere der Heerscharen? Het lijkt erop alsof God het verliest. Of de afgoden het gaan winnen. En dat is nu in die spectogrote bestrijding van de profeet Elia. Op alle terreinen lijkt het alsof God een nederlaag oploopt. Elia heeft echt geijverd voor de dienst van God. En nu ontdekt hij dat het gezag van God op alle terreinen in Israël afbrokkelt en zelfs verdwijnt. De tegenstand van Israël is ook toegenomen. Eigenlijk zegt Elia: Heere, ik heb alles voor u gedaan, ik heb alles voor u overgehad, maar mijn inspanningen, mijn hele dienst, het is tevergeefs. Het heeft helaas geen vruchten afgeworpen. Mijn ijver voor uw eer, Heerscharen, is mislukt. Het is mislukt. Gemeente, is de ijver van Elia onze ijver? Ik bedoel niet de ijver waarmee wij voor God wat willen verdienen. Maar ik bedoel de liefde voor de dienst van God. Want wie de Heere God lief heeft, die schaamt zich toch niet voor zijn liefdedienst. Of zijn we lui voor het woord van God? En maken we ons niet druk over de ongehoorzaamheid om ons heen of in ons eigen hart? Wel, als de Heilige Geest een liefde voor God in ons hart heeft uitgestort, dan krijgen we de Heere lief. En dan komen we ook voor de Heere op. Dan ontstaat er een ijver. Mensen met een nieuw leven uit de Heilige Geest, die komen overal uit voor de zaak van God. Ik vermoed, gemeente, dat wij ook vanmiddag de houding van de profeet Elia niet vreemd vinden. Mag ik proberen om het heel dichtbij te brengen? We kunnen als ouders ook het woord van God ernstig zaaien in het leven van onze kinderen. En soms merk je tot je groot verdriet op dat de tegenstand, al spreek je over de Bijbel of de dienst van God, weerstand oproept. En dat het averechts werkt. Oh, wat kun je daar wel eens moedeloos onder zijn. Dat je met je kinderen, met je eigen kinderen of met je eigen familieleden niet meer kunt spreken over de Heere. En ook als ambtenaren in het midden van de gemeente kunnen we het wel eens moeilijk hebben. Je komt met het woord van God, je leest uit de Bijbel, je houdt ze de belofte en de bedreigingen van de Bijbel voor. En het lijkt wel of het de mensen niets doet. Ze blijven zo onverschillig. En dan heb je al wel eens de neiging om het bijltje erbij neer te gooien. En te zeggen: ik hou ermee op. Ik hou ermee op. Ik ben er ongeschikt voor. Ik kan er niet meer tegenaan. Ik zet het werk niet meer voort. Elia, hij klaagt over het volk en wijst ook op hun zonde. Hij zegt: de kinderen Israëls, heren, hebben uw verbond verlaten. Ja, ze zijn nu helemaal los van u, maar ze combineren uw dienst met de dienst van de afgoden. En dat is wel een hele bekende en vertrouwde zonde van het volk Israël. Israël wil van twee balletjes eten. Ze wil de heren nog wel enigszins te vriend houden, maar anderzijds ook de dienst van de afgoden niet afschaffen. Er zit kaf onder het koren. Kerkmensen die zich afwenden van de Heere, die verbreken het verbond. Ook in onze tijd. Jezus is niet een weg, Jezus is de weg. Er zijn nog mensen die best godsdienstig en kerkelijk willen zijn, maar anderzijds passen zij zich aan het levenspatroon om zich heen. Dan gaan we onze eigen gang. En dat was aan de orde in de tijd van de profeet Elia. En verder is de profeet ook geschokt omdat Israël de altaren van God heeft afgebroken. De altaren die nota bene voor God waren opgericht zijn afgebroken. En dat is veel erger dan dat ze verlaten zijn. Ze zijn afgebroken. Wat is het verschil tussen het verlaten van de altaren en het afbreken van de altaren? Wel, bij dat laatste zit een bewuste vijandschap tegenover de Heere. bewust hebben zich afgekeerd van de altaren van God. En wat wilde men niet meer? Men wilde geen offers meer brengen. En dat was ontzettend. Want door dit verzuim werd niet meer gelet op het grote offer van onze Jezus Christus, dat eens gebracht moest worden en gebracht zal worden. Willens en wetens ging Israël aan de verzoening van God voorbij. Een volk, gemeente, dat geen schuld voor God kent, heeft ook geen behoefte naar genade en naar vergeving. En die klacht van Elia, die zouden wij ook in onze tijd kunnen herhalen. Hoeveel minachten het werk van God niet. En dat is niet alleen in onze tijd. Dat is eigenlijk al een hele tijd aan de gang, gemeente. Dat is eigenlijk al jaren geleden begonnen. Gisteren was ik bij de vrienden van Kobrugge in Utrecht. En daar hield toch best een referaat wat me aan het denken zei over Europa. En toen schetste hij hoe al jaren geleden christelijke naties zich hebben omgezet in naties die liberaal wilden zijn en geen rekening meer hielden met de Heere. En welke rampen dat heeft opgeleverd in alle landen van Europa. En dat heeft zich doorgezet tot in onze tijd toe. Het gaat maar door. Het begon met abortus en toen kwam euthanasie en toen de dag van de Heere. En gisteren zei een van onze ministers, het is wel iemand van D66, maar het bijzonder onderwijs afschaffen. Zou je er niet moedeloos onder worden? Wat is toch de haat tegen de dienst van God? Taai. Taai. Elia, hij heeft al ontzettend veel geklaagd. Maar nog is hij niet uitgesproken. Er is nog een heel sterk argument om de ernst van de situatie aan te geven. Heren, uw profeten zijn met het zwaard gedood. Izebel, de vrouw van koning Ahab, heeft Gods profeten vermoord. En waarom heeft ze dat gedaan? Wel omdat Gods profeten het volk in de weg stonden. Gods profeten kwamen op voor de dienst van God. En Gods profeten spraken namens God. Gods profeten noemden de zonde bij de naam. Ze riepen Israël terug tot de dienst van God. Maar de mensen in de tijd van Elia, die sloegen de roepstemmen van de profeten in de wind. En het lijkt er wel op of Israël niet meer te corrigeren is. Want het is nog maar even geleden dat ook deze profeet op de Karmel heeft gestaan. En daar heeft God gesproken door vuur. En daarna is het volk weer teruggevallen in dat vroegere leven. Dat zit erachter. Dat heeft te maken met die moedeloosheid van Elia. Heere God, u hebt het zo goed gezegd en u hebt laten zien dat u de enige God bent. Als dit niet helpt, wat kan dan nog helpen? En het laatste wat hij aan de Heere vertelt is dat hij alleen is overgebleven. En dat Israël op zijn leven loert. Dat is het toppunt. Het volk Israël loert op zijn leven. Een profeet die alles voor het behoud van het volk heeft gedaan, wordt afgewezen. En gemeente, wat Elia heeft meegemaakt, dat heeft de Heer Jezus nog meer ondervonden. Hij is de allerhoogste profeet. Hij is ook uitgeworpen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aanvaard. Elia is niet omgebracht. Maar de Heer Jezus is door zijn eigen volk gedood. En zo is Elia te einde raad. Hij is bezorgd over de voortgang van het werk van God. Gods verbond, Gods altaren en Gods dienaren, ze zijn aangetast. En nu zoekt het volk de enige ijveraar voor de God van Israël nog weg te ruimen. Samenvattend zou zijn klacht kunnen zijn, Heere God, wat blijft er toch over van uw eigen werk? Ik zit hier, uw enige profeet, in de spelonk. Die klagende profeet voelt zich zo wanhopig. En zijn klacht is eigenlijk een aanklacht tegen God. Heere God, waarom grijpt u niet in? Heere God, waarom doet u er niks aan? Waarom laat u dit toch toe? In het land van de Bijbel? O gemeente, verstaan wij de klacht en de moedeloosheid van Elia. Mag ik het lijden noemen aan de kerk? Het voortgaande werk van God dat afgebroken wordt, dat doet zo pijn. En dan roep je ook wel eens wanhopig uit. Als dat zo doorgaat in ons land, in Europa, zal er dan nog wel één kerk, zal er dan nog wel één gemeente overblijven? En die gedachte alleen al doet ons huilen op de puinhopen van het leven. Want we denken de kerk van God, de kerk van Christus sterft uit. De vruchten van het optreden dienst van God zijn niet altijd zichtbaar. Elia, hij ziet ze op dit moment niet. En gemeente, die klacht en die moedeloosheid kan ook wel van toepassing zijn op ons persoonlijk leven. Elk kind van God heeft op bepaalde tijden wel eens angst dat ook Gods genade uit het leven verdwijnt. De aanvallen van de duivel en de weerstand van de wereld, die kunnen zo sterk zijn dat we vermoeden dat alles wat van God leven kapot gaat. En in dagen van moedeloosheid bekijken we de dingen van de zwartste kant en zijn we meestal blind voor het werk van God. In de tweede plaats spreken we ook de ontmoeting met God door een verschijning. Elia, hij wordt opgeroepen om uit de spelonk te komen en te gaan staan op de berg voor het aangezicht van God. Dan trekt de Heer voorbij. Een sterke wind scheurt de bergen en breekt de steenrotten. En na deze wind schokt de aarde door een aardbeving. En tenslotte is daar een uitstorting van vuur. En wat is dan de bedoeling van dit natuurgeweld? Wel, de grootste nadruk in dit Bijbelgedeelte valt erop dat de Heere zich niet bekend maakt in de wind en ook niet in de aardbeving en ook niet in het vuur. Zo maakt God zich niet bekend. Heidenen, die hebben altijd gedacht dat God in de elementen van wind of vuur zich zo bekend kon maken. Dat dachten wij vroeger in Nederland ook, voordat ons land ook tot bekering kwam. In de begintijd, u weet het wel, toen dacht men als het omweerde, dat dan Wodan voorbij ging op zijn wagen. In die tijd was dat ook zo. De afgoden, die maakten zich dan door vuurverschijnselen bekend. In het lawaai van natuurgeweld. Tenminste, dat dacht men. Maar zo doet de Heere niet. En gemeente, kracht en geweld, dat zijn in onze leefwereld toverformules. We zijn toch heel gauw onder de indruk van spektakel. En met geweldmiddelen dan bereik je in onze tijd heel veel. En de sterkste onder ons, die hebben vaak de macht. Kijk eens om u heen. Geweld hier, macht daar. Maar wat zegt de Heere? Niet door kracht en niet door geweld zal het geschieden. Alleen door mijn geest, met ons geweld staan we God vaak tegen. En met onze kracht blussen we het werk van de geest uit. Alleen Gods geest herstelt een godsdienst in verval. En zo is het altijd geweest. En zo zal het altijd blijven. God doet het. Gelukkig, want wij zijn zwak van moed en gering van krachten. De wind, de aardbeving en het vuur geven aan dat God gaat verschijnen. Ze kondigen aan dat de Heere nadert. En mag ik dan proberen om voor de jonge mensen een vergelijking te maken? Op Prinsjesdag is het altijd de plechtige opening van de Staten-Generaal. En iedereen weet dat op deze dag onze koningin in de gouden koets voorbij komt. En die hele stoet trekt dan door de Haag. Maar voor die gouden koets komen eerst de politie en andere belangrijke gasten. En ze geven aan dat de koningin nadert. De stoet is nog niet de koningin. Wel, op deze manier moeten we ook de wind, de aardbeving en het vuur opvatten. Zij gaan vooraf aan de openbaring, aan de bekendmaking van God aan Elia. Hoe maakt God zich bekend aan de profeet? In het zuizen van zachte stilte. Merkwaardig, in het hart van Elia stormt het, maar de Heere nadert in een zachte stilte. En die stilte verklaart de majesteit en de heerlijkheid van God. De Heere verzekert Elia van zijn tegenwoordigheid. En het komen van God tot de profeet houdt de versterking in. Elia, hij herkent de stilte. Hij beleidt de tegenwoordigheid van de Heere. Hij luistert naar God. En de profeet die omwikkelt zijn gelaat uit eerbied voor God met een mantel. Deze eerbied treffen we ook aan bij Mozes, die ook bij een openbaring van God de achterste delen van God mocht zien. God komt in een zachte stilte. En dat is eerbied, ontzag, van de kant van Elia voor de Heere. Gemeente, de Bijbel geeft ons vrijmoedigheid om tot God te naderen. Die vrijmoedigheid is er door de Heilige Geest. Maar is ook heel vaak die eerbied voor God niet op zijn retour? Mensen kunnen soms over God praten alsof ze het hebben over de buurman. Ik vind dat afschuwelijk. Er gaat een weinig invloed van uit. Men praat over God en daar is niet de vrezen voor God, daar is niet de liefde voor God, daar is niet de eerbied voor God. Dat kan ook van onze kant wel eens een stukje brutaliteit zijn. En dat blijkt dan wel eens in het spreken over de Heere. We vergeten dat God de Heilige is. God is de Heilige. En gemeente, geen mens kan God zien. God is niet zichtbaar. God is hoorbaar. God is hoorbaar. Eén heeft God gezien en dat is de Zoon van God, dat is de Heer Jezus Christus. Die was in de schoot van zijn Vader en die heeft ons de Vader verklaard. God is hoorbaar. Paulus werd ook eens opgetrokken tot in de derde hemel. En zegt hij dan wat hij allemaal gezien heeft? Nee, hij spreekt over onuitsprekelijke dingen. God is hoorbaar in de stilte. Elia wacht in de stilte op God en luistert naar zijn stem. En dat zuizen van die zachte stilte herinnert ons aan de stille vrede in het paradijs voor de zondeval. En aan de stilte van de paasmorgen. Stilte past bij God. We spreken wel over de stilte van de eeuwigheid. God maakt zich dus door zijn woord en door de prediking aan ons bekend. Het evangelie maakt ons stil voor God. Soms is het wel eens onmogelijk om iemand stil te krijgen. Het lukt ons niet. Maar de Heere God, hij krijgt de zijne door zijn spreken stil. En die stilte is door Christus verworven. Daarvoor kwam Christus in de storm van de toren van God. En bij zijn sterven op Golgotha beefde de aarde en scheurde de rotsen. Maar er klonk ook die stem van Christus, het is volbracht. Stil zijn voor God. Gebeurt dat nog? Kennen we de stille omgang met de Heere? Of om het zo te zeggen met Psalm 25, de verborgen omgang met God door Jezus Christus. In de stilte. Met de Bijbel op schoot. Met de handen gevouwen. En het hart opwaarts om op God te letten. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Horen we de stem van God in de Bijbel? In de stilte. Soms kun je de stilte horen. Ik was eens met mensen op de berg Tabor in Israël. En bovenop die berg was het zo stil. En er kwam iemand naar mij toe die zegt, dominee, hoort u de stilte?
Dat is een beetje raar gezegd. De stilte horen, maar ja, die stilte kwam op je af. Die stilte raakt je. Soms kan het zo stil zijn. 'S Morgens vroeg of 's avonds laat op je kamer. In stille verwondering voor God. Zondaren die door Jezus Christus gekocht zijn en door hem met God verzoend zijn, worden stil. En ze weten dat ze God alleen maar kunnen ontmoeten. En gemeente, bij al in hopeloosheid, bij alle armzaligheid, bij alle goddeloosheid, bij alle zonden die er zo kunnen zijn, word je daar door de Heilige Geest wel eens bovenuit getild. Dat je stil wordt. En dan zeggen we wel eens, ik ben er stil van. Dat gebeurt als iemand wel eens je iets aanbiedt waar je klein van wordt. Of iemand kan wat voor je doen. Je zegt, ik ben er stil van. Ik heb er geen woorden voor. Zo kan het ook als we het werk van God in Jezus Christus gaan bewonderen en aanbidden. Dan hebben we er geen woorden voor. We zijn stil. We kunnen geen woord uitbrengen. Het is te groot. Het is te heerlijk. De schuld van uw volk heb ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Ja, de ontmoeting met God in Christus is wel eens heel moeilijk onder woorden te brengen. Wat is dat wel, gemeente? Ik heb er één woord voor. Dat is vrede. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus mogen we er stil van zijn. En door de Heilige Geest zien we dan niemand anders dan Jezus alleen. Een geloofsblik op hem maakt het ontrustig hart stil. En die gemeenschap met God, die geeft kracht om het in een jachtige en onrustige wereld vol te houden. Ten slotte, Elia die krijgt in die ontmoeting met God een opdracht. Wat maakt gij hier, Elia? En de Heer herhaalt deze vraag. Heeft dan Elia het niet begrepen? Of is Elia onduidelijk geweest? Nee, het gaat om iets anders. Elia heeft eigenlijk aan God ontslag gevraagd voor zijn ambtelijke dienst. Elia staat op het punt om te stoppen met zijn ijver voor de Here. Maar God gaat hier niet mee akkoord. En is er wat bij Elia veranderd? Nee, hij geeft precies hetzelfde antwoord als de eerste keer. Maar de Here keurt het niet goed. Het antwoord van God op de klacht van God is een opdracht. Elia wil er eigenlijk tussenuit gaan. Maar de Heer zegt, ho, ik heb je nog nodig. Aan het werk. En gemeente, dat is wel eens best de remedie. Als mensen klagen of je hebt zelf wat medelijden. Soms heb je dat wel eens, hè. Wie niet? Je bent zo druk en je doet zoveel. En dan klaag je tegen je man, tegen je vrouw of tegen iemand anders. Maar soms kan het wel eens heel goed zijn als de ander zegt, zit dan niet zo te klagen, man. En heb nou niet zo medelijden met jezelf. Ga nou gewoon aan het werk, dat is het beste. Elia klaagt. En de Heer zet hem aan het werk. Elia is van plan om zich terug te trekken. Maar God heeft nog werk voor hem. Elia, hij denkt dat het werk van God te gronde zal gaan. Maar vasthouden aan zijn roeping. En hij moet niet te veel letten op de omstandigheden waarin hij verkeert. Want wie op de omstandigheden let waarin de kerk en de gemeente op dit moment verkeren, die zinkt net als Petrus weg in de dieptezee van wanhoop. Ja, gemeente, het werk van God, dat kan wel worden bestreden. Maar weet u, niemand maakt het werk van God stuk. Dat gaat door tot aan de jongste dag. Dat wil niet zeggen dat het altijd op dezelfde plaats gebeurt. God kan ook de handelaar van zijn woord verzetten. Dat is ook in de kerkgeschiedenis al aan te wijzen. Ook in ons eigen land. God gaat door. Is het niet meer bij ons, dan doet hij het wel elders op de wereld. God houdt zijn eigen werk in stand. En welke opdracht krijgt dan Elia van de Here? Wel, de Here die draagt een drie dingen op. Hij moet de heidense Hazael tot koning over Syrië en Jehu tot koning over Israël zalven. En verder zal Elia opvolgen. En met Deze dingen zal de Heere God een eind gaan maken aan die tirannie van Ahab en Izebel. Het oordeel zal komen over Israël, maar niet over iedereen. De Heere zal een rest van 7000 door het gericht van God heen bewaren. En dat staat in vers 17. Ook heb ik mij in Israël doen overblijven. 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Gemeente, Gods woord staat tegenover de woorden en de klachten van Elia. Elia meende dat hij nog alleen was overgebleven. En door zijn moedeloosheid was hij een pessimist geworden. Met pessimisme schiet je ook niet op. Kom je in de gemeente ook wel eens tegen. Mensen die altijd maar klagen. Mensen die altijd maar pessimistisch zijn. Er gaat weinig uitstraling van uit. Dan maak je je eigenlijk anderen niet vrolijk en blij. Die pessimisten, soms heb je er ook wel eens genoeg van. Dan zeg je, nou, die man en vrouw altijd pessimistisch. De profeet kende de 7000 niet. Maar ze waren bij God bekend. Zie maar aan wat voor ogen is. Ook een profeet. Maar de Heere let op het hart. En wij kunnen ons vergissen. Ik ben blij met die vergissing van Elia. Hij dacht, ik ben nog maar de enige die overgebleven is in de dienst van God. Maar er zijn er nog meer. De stillen in de landen. Die wij wel eens over het hoofd zien. We kunnen als dominee, als kerkraad, wel eens de stille in een stad en in een gemeente over het hoofd zien. God heeft er in het algemeen nog meer dan wij denken. En de Heere, hij weet waar ze wonen. En waar wordt dan Elia mee getroost? Hij wordt getroost met de bewaring van God. Gemeente, zalig worden. Dat is in de eerste plaats zo zeker, omdat God niet loslaat. Stel je eens voor dat God je loslaat als dominee, ouderling of diaken. Of als een kind van God. Waar zou je dan terechtkomen? Ook al heb je de Heer Jezus lief. Maar God houdt zijn eigen werk in staat. Want de Heere zegt, ik heb doen overblijven. Ik zorg ervoor dat mijn werk in Israël niet zal ophouden. Want als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in mijn oog. Gelukkig, behalve massale kerkverlating, is er in Israël ook nog een rest die je knieën niet buigt voor de Baal en die met hun mond de beelden van hem niet kussen. Deze rest doet niet mee met de afgoderij. En zo heeft de Heere God vanaf het paradijs altijd een rest gehad tot de dag van heden toe. Zijn eigen kinderen en gemeente. Waar horen wij nou bij? Horen we nou ook bij die rest? We kunnen in de kerk zitten en niet van de kerk zijn. Zit dat dubbel op hart? Dat we God wel willen dienen, maar ook het genot? Of kennen we ook de bewaring van de Heere God, dat de Heere op zijn eigen werk let en past. De Heere verliest de zijne nooit uit het oog. Dat bewaart voor krampachtigheid, als ik het zo mag zeggen. Als je het van die kant eens bekijkt, dat God doorgaat, dat is de ware vrijheid. Dan moeten wij wel trouw aan het werk blijven, op onze post blijven, maar we moeten het wel laten in de handen van de Heere. Dat is nou de geloofspassiviteit, dat God het doet. Dat God doorgaat. Geef het maar uit handen. En anderzijds op onze post blijven. Elia heeft God ontmoet. Door een verschijning. Met een opdracht. En nu herhaal ik tenslotte nog een keer die vraag die ik gesteld heb aan het begin van deze dienst. Hebt u goed? Dat vind ik een hele belangrijke vraag. Ik vind het nooit zo belangrijk als iemand zegt, ik ben hervormd gereformeerd, of ik ben gereformeerde gemeente, of christelijk gereformeerd. Ach, die etiketten, dat is niet zaligmakend. Maar hebben we God ontmoet? Dat verbindt. Dat verbindt aan elkaar. Als mensen goed over God mogen spreken. Daar gaat wat van uit. Daar word je blij van. Als iemand getuigt van de Heer en zegt, komt gij die God vreest. En ik zal eens zeggen wat God mij deed ondervinden. Niet om met jezelf weg te lopen, maar om te vertellen de goede daden van de Heer. Ook ze worden door aangesproken. Het is een bewijs dat God nog leeft en dat God doorgaat. Dat is belangrijk, gemeente. God leeft. En omdat God leeft, is zijn woord nog levend. En zijn er nog levende kinderen van God. En levende kinderen van God, dat zijn ook zondaren. Maar het zijn wel mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Die de Heere lief hebben en weten. En dat ze niet God en de mammon samen kunnen dienen. Elia, hij moet op zijn schreden terugkomen. Hij kan niet in die spelonk blijven. En door die ontmoeting met God staat hij als het ware op uit de dood. Hij mag de berg Horeb weer gaan verlaten. Beschaamd en getroost. God zal zijn werk, God zal zijn woord niet uit Israël wegnemen. En zo gemeente, iemand die in de kerk is geweest. Die gaat er nooit uit zoals die ingekomen is. Dat hoor je wel eens zeggen. Dan zegt iemand, ja ik ben in de kerk gekomen, maar ik ben er net zo weer uitgegaan. Dat is niet zo. Want je bent onder de wet van God geweest. Je bent onder de geloofsbelijdenis geweest. Je bent onder het gebed geweest. Je bent onder het zingen van het woord geweest. En gemeente. Dan mag je toch nooit zeggen. Dat het niets is. Ik hoop. Dat we zo vandaag. Naar deze twee diensten toch. Naar huis mogen gaan. Anders dan we hier zijn gekomen. Omdat we de stem van God hebben gehoord. In een chaotische tijd spreekt de Heere nog met zijn woord. En dat woord van God, dat bestaat tot in alle eeuwigheid. Want het gaat heen dat alle mond moet belijden dat God in Jezus Christus, die God van de Bijbel is, en daar gaat heen. Dat alle knie eens moet buigen voor de God van de Bijbel. En daar gaat het heen dat God al zijn kinderen thuis brengt. Hij houdt vast, eeuwig vast. Amen.